Dit is de Nationale Franchise Podcast met uw gastheer John.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, 15 minuten ben ik door een bos heen gelopen. Wat een prachtige wandeling. En ik kom weer aan op een hele mooie locatie. Nou zeg ik dat wel vaker, maar het schijnt dat mensen die in de franchise zitten gewoon op mooie locaties zitten. Ik kan er niks aan doen. Maar ik moest een kwartier door een prachtig bos heen wandelen. En toen kwam ik uiteindelijk aan bij...
De franchise-advocaat.
De franchise-advocaat. En jouw voornaam is Jorg, hè?
Ja.
We kennen elkaar al een aantal jaren langer. En de eerste keer dat ik jou ontmoette, toen heette het bedrijf gewoon Pep Legal Franchise Lawyer.
Dat klopt.
En nu de franchise-advocaat.
Dat klopt.
Vertel.
In 2018 ben ik mijn eigen advocatenkantoor gestart. En eigenlijk vanaf de start richt ik mij al volledig op franchise. In eerste instantie onder de naam Pep Legal, Franchise Lawyer. En eind vorig jaar, 2024, heb ik besloten om de naam de Franchise Advocaat te gaan hanteren. Omdat het nog duidelijker is waar het bedrijf voor staat.
Ja, en nu ben je in Nederland ook de enige Franchise Advocaat. Daar komt het op neer. Tenminste, qua naam.
Qua naam, dat klopt. Ben ik de enige Franchise Advocaat. En er zijn uiteraard advocaten die zich ook... Op andere advocaten die zich op franchise richten.
Ja. Zou je wat kunnen vertellen over je achtergrond als advocaat? Je opleiding, juridische achtergrond?
Mm-hmm. Ik ben in 2009 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit. Daar heb ik me tijdens mijn scriptie ook al op franchising gericht. Toen ben ik in 2010 advocaat geworden. Sinds 2015 richt ik me volledig op franchise. En sinds 2018 heb ik dan mijn eigen advocaatkantoor.
Ja, ik hoor wel iets bijzonders. Tijdens je scriptie richt je al op franchise.
Ja.
Weet je nog waarom je toen die keuze hebt gemaakt?
Ik vond franchise toen al een ongelooflijk boeiend concept. Zowel als bedrijfsconcept en ook als rechtsgebied. Ja, met welke vragen zou een franchisegever zitten of zou een franchisenemer zitten. Maar ook hoe kunnen meerdere bedrijven binnen een franchiseconstructie succesvol worden onder dezelfde naam. En op basis van welke afspraken handelen zij dan.
Ja, en hoe, je was vrij jong op dat moment. Hoe oud was je toen?
Toen ik afstudeerde?
Ja, of met je scriptie bezig was?
Toen ik met mijn scriptie bezig was. Ik denk een jaar of 2, 3. Nou, ik denk jaar of 24, 23, ja. 24.
Want hoe wist je dan eigenlijk al dat franchise bestond? Want dat wist ik niet toen ik 3, 24 was.
Ja, nou
op die
ja,
manier in ieder geval niet, laat
ja,
ik zo zeggen.
Ja, je komt er eigenlijk dagelijks overal mee in aanraking. Loop je door een winkelstraat, kom je tal van... franchise-vestigingen tegen. Ja, en die kom je natuurlijk ook weer tegen in andere steden, in andere dorpen. Denk aan de bekende supermarkten of de bekende hamburgerketens, waar iedereen wel eens mee te maken heeft gehad of is geweest. Maar er zijn ook tal van andere takken van sport waar franchise veel voorkomt.
Noem nog eens meer bedrijven die zeg maar betrokken zijn bij de franchise, buiten de hamburgerketen om, zeg maar.
Buiten de hamburgerketen om, nou, daar kun je denken aan badkamer- en keukenverkopers. Je kunt denken aan makelaarsformules, je kunt denken aan hypotheekadviseurs. Ja, binnen de food franchise zijn er natuurlijk nog tal van andere aanbieders van food. Bijvoorbeeld van sushi tot pizza, die zich allemaal op basis van het franchise model succesvol kunnen maken.
Juist, en ik moet nog even zeggen, even hak op de tak, maar dit is heel makkelijk met de auto bereikbaar. Toevallig moest ik een kwartiertje lopen omdat ik met de bus ben gekomen, maar fantastisch met de auto bereikbaar. Moet ik nog even zeggen, als we denken mensen dat ze een kwartier door de post moeten lopen, dat is niet zo.
Nee, vanaf de snelweg is het perfect bereikbaar.
Ja, ik heb begrepen, jij staat zowel franchisegevers bij als franchisenemers. Wat is voor jou nou het meest interessante aan jouw werk als advocaat in die twee rollen, zeg maar? Want het lijkt me ook heel verschillende rollen.
Het leuke is dat ik mij met alle facetten van franchising kan bezighouden. En dan zowel het contracteren tussen die partijen, maar dan ben je ook al bezig met de onderhandelingsfase, de precontractuele fase. Alles wat er speelt tijdens de looptijd van die bedrijven. En alles wat er speelt bij beëindiging van een franchise-relatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het concurrentie- of het goodwill-beding. Dus dat is dat is dynamisch. En het klopt, mijn kantoor staat franchisegevers en franchisenemers bij. En ja, daarbij valt te denken aan het opzetten en structureren van franchiseformules, opstellen en beoordelen van de franchiseovereenkomst, advies en hulp bij beëindiging van die overeenkomsten en geschillenbeslechting. En het geeft heel veel voldoening om franchisegevers en franchisenemers daarbij te helpen om verder te komen met hun ambities en plannen.
Ja, je bent al jaren zit je in het vak, je bent ook al jaren expert. Wat zijn nou de grote misverstanden tussen franchisegevers en de franchisenemers die ze hebben?
Ja, echt als misverstand zou ik toch, noemen dat veel mensen denken overal zakelijk succesvol te kunnen worden met franchising. Maar ja, wat dat betreft zou ik zeggen dat het toch wel echt zaak is om kritisch te kijken naar of een franchiseformule een goede match is voor een bepaalde kandidaat. Hè, wat de kwaliteit en ervaring zijn van zo'n kandidaat franchisenemer. Wat de kansen en mogelijkheden zijn in een bepaalde plaats van vestiging. En zelfs al is dat allemaal onderzocht, dan blijft het nog steeds geen garantie dat het succes van bepaalde franchisenemers binnen een formule, dat succes ook van toepassing is op een nieuw startende franchisenemer. Maar er is eigenlijk nog een ander misverstand, wat ik ook redelijk vaak tegenkom. Ja, dat is dat toch wel veel franchisenemers lijken te denken dat het vrij gemakkelijk is om van een franchise af te komen. Hè, net alsof je bij een arbeidsovereenkomst vrij gemakkelijk het arbeidscontract kan opzeggen met een achtneming van een relatief korte opzegtermijn. Ja, en in dat kader is het voor franchisenemers wel echt van belang om goed te checken waar ze een handtekening onder zetten. Want een contract voor bepaalde tijd, van bijvoorbeeld 5 jaar, dat is in principe niet tussentijds opzegbaar.
Nee, ik kan me wel voorstellen dat je heel erg enthousiast begint, ergens. Je opent een pizzazaak, je krijgt mooie marketing, mooie reclame. De eerste paar weken gaat het supergoed en daarna 0,0 omzet. Dan kan ik me voorstellen dat je huilend achter die toonbank ligt en dat je er wel gewoon van af wil. En als ze jou bellen, wat doe je dan?
Wat doen we dan? We gaan dan onder meer checken wat er allemaal over en weer is gecommuniceerd tussen franchisegever en franchisenemer vanaf de kennismaking. We gaan checken wat er tussen partijen op papier is gezet. Hè? Wat staat er in de franchiseovereenkomst? En op basis daarvan zal er een gesprek plaatsvinden met die franchisenemer en moeten worden bezien, ja, wat wil die franchisenemer? Wil die franchisenemer bijvoorbeeld echt van het contract af? Of wil die franchisenemer misschien toch door? Wil die daar toch een succes van maken? En wat zijn dan de opties? Is dat op een bepaalde juridische grond de franchiseovereenkomst eventueel vernietigen? Eventueel op een andere rechtsgrond de franchiseovereenkomst beëindigen? Maar bijvoorbeeld kan ook worden gedacht aan een verkoop van de onderneming, ja, in de staat zoals die is.
Ja. Is het op dat moment, want je gaf ook net aan van, nou ja, 5 jaar is 5 jaar, daar kom je niet zomaar onderuit. Nou, ik gaf een voorbeeld aan dat iemand huilend onder de toonbank ligt na 3 maanden. Op het moment dat zo'n situatie gebeurt, heb je dan ook meer een soort van mediatorrol? In plaats van dat je de keihard met de wet gaat en zegt van, ja, sorry, ik kan eigenlijk niks voor je doen, want je hebt een contract van 5 jaar getekend. Of ga je toch kijken en proberen om iets voor elkaar te krijgen? Bijvoorbeeld dat iemand zegt, nou, ik geef 20.000 euro en dan ben ik van het contract af. Ik noem even wat. Ik weet niet of het kan.
Dat, zo'n rol, dat is zeker goed denkbaar. Dus in overleg gaan met die franchisegever en kijken, zijn er oplossingen denkbaar die voor beide partijen acceptabel zijn?
Ja. Zijn er ook wel zaken die je niet aanneemt?
Heel af en toe. Alleen veel partijen weten dat ik mij volledig richt op franchising. Toch komt het af en toe voor dat ik verzoeken krijg om zaken te doen die niet op het terrein van franchiserecht liggen. Hè, denk aan bijvoorbeeld arbeidsrecht of andere rechtsgebieden die niet direct verbinding hebben met franchising. Ja, en die verwijs ik dan door naar collega's.
Ja, maar mijn vraag is eigenlijk anders, wat specifieker, hè? Iemand, een franchise-nemer of een franchise-gever die hier binnenkomt, zit hier aan tafel, krijgt een lekkere koffie van jou. Je bekijkt een beetje de zaak en ja, na een week blijkt eigenlijk, dit is gewoon juridisch onhaalbaar. Heb je dat wel eens meegemaakt dat je het dan afwijst? Of ga je altijd door en kijken wat je het maximaal eruit kan halen?
Nou, in principe gaf jij net al de opening dat het altijd een mogelijkheid is dat zelfs als het er juridisch niet goed of gewoon ronduit slecht voor staat, om toch het gesprek aan te gaan met als je dat, hè, in dat geval de franchise-nemer bijstaat, om dan het gesprek aan te gaan met die franchisegever en toch te onderzoeken of er oplossingen mogelijk zijn. En als de Als de franchisenemer dat wil, dan ben ik daar zeker toe bereid om de franchisenemer daarmee te helpen.
Goed, laten we nog iets dieper de materie in en dan gaan we weer omhoog. De wet franchise en juridische verplichtingen. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste wijzigingen die de wet franchise heeft gebracht voor franchisenemers en voor franchisegevers?
Mm-hmm.
Want jij zit natuurlijk al een aantal jaren in het vak, dus jij merkt dat die wijzigingen zijn.
Ja, zeker. Zeker.
Vertel er wat over.
Nou, de belangrijkste wijzigingen, die vind ik het wettelijk kader voor de precontractuele fase. En met de vereisten over informatieverschaffing en in combinatie daarmee de standstillperiode van tenminste 4 weken.
Standstill, dat betekent dat je het mag over nadenken, soort afkoelperiode?
De standstillperiode, dat is de periode van tenminste 4 weken tussen het door de franchisegever verstrekken van de precontractuele informatie en het sluiten van de overeenkomst. Dus inderdaad heeft de franchisenemer dan een bedenktijd van tenminste 4 weken.
Juist. Is dat nuttig geweest, die 4 weken? Want het lijkt me wel een hele korte periode, 4 weken.
Daar wordt door diverse partijen in de praktijk ook anders over gedacht. Dus dat 4 weken toch behoorlijk lang is. Dus dat verschilt
juist
per partij.
En
ja, vanuit het franchisegeversperspectief wordt gedacht dat die 4 weken een relatief lange periode is. Ja, en wat is daarbij van belang? De opsomming van informatie in die wet franchise, dat die geheel als zodanig moet zijn verstrekt. Want vanaf dat moment gaat die 4 weken pas lopen.
Ja, duidelijk. Dus het kan ook zijn dat inderdaad een bepaald document er nog niet is. Maar ja, dat je dan toch wel... Dus ja, dan, dat is weer een juridisch conflict. Dat iemand dan zegt, ja, maar dat documentje had ik eigenlijk niet.
Dat is inderdaad een risico voor de franchisegever. Dat als die informatie niet compleet is, dat een franchisenemer dan kan trachten via bijvoorbeeld de route van een beroep op vernietiging alsnog van de franchiseovereenkomst af te komen. Maar goed, dat hangt ook weer af van de specifieke omstandigheden van het geval.
Juist. Neem jij eens mee hoe jij zo'n zaak aanpakt. Iemand belt je op, een bedrijf, die heeft op dit moment 2 sportzaken. Hij wil een franchise van maken. Hij komt naar jou toe. Hoe pak je dat op? Hoe ga je met zo iemand om?
Met die persoon zou ik eerst in gesprek gaan over zijn bedrijf. Over zijn doelen, ambities. Maar ook over wat is voor hem nou echt belangrijk bij het opzetten en structureren van zijn franchise-model. Ja, dus de ene franchisegever kan bijvoorbeeld veel belang hechten aan wat meer flexibele contracten van kortere duur. Een ander aan wat meer langlopende contracten met meer de focus op continuïteit in die contracten. Dus dat verschilt toch wel per persoon.
Dat betekent dus ook dat er eigenlijk verschillende contracten zijn binnen die wet.
Er zijn zeker verschillende contracten binnen die wet. Ja, er is zeker niet één franchise-model. Uiteraard zal iedere franchise-organisatie rekening dienen te houden met de inhoud van de wet franchise. Maar ja, zoals gezegd, zelfs binnen een bepaalde sector hechten franchise-organisaties aan verschillende zaken een ander belang.
Ja, en jij bent dan eigenlijk degene die op die creatieve stoel zit en zo'n contract maakt in samenspraak met...
Ja, zeker.
Best wel creatief ook.
Klopt. Dus daar gaat zeker wat denkwerk aan vooraf. En nader overleg met de franchisegever tot een goed model komen dat werkbaar is voor de gehele formule.
Ja. Even een persoonlijke vraag. Ik ben wel eens benieuwd, loop je hier wel eens door het bos als een zaak ontzettend moeilijk is om even je hoofd op een rij te zetten? Of valt dat mee?
Vrijwel nooit.
Je hebt je hoofd gewoon altijd op een rij.
Ja.
Helemaal goed. We zijn aangekomen bij de 3-keuzevraag. En normaal heb ik altijd allerlei attributen met wie ik dat doe. Maar ik vind het toch een vrij serieus onderwerp. Ik heb wel een beetje vragen gesteld die een beetje grappig zijn, zullen we maar zeggen. Dus ik heb een 3-keuzevraag voor je. En het gaat eigenlijk over: wat is volgens jou de grootste uitdaging voor een franchisegever? A. Het vinden van een goede advocaat die niet alleen de wet kent, maar ook de beste koffie in de stad of op kantoor. B. Het overtuigen van franchise-nemers dat overeenstemming niet hetzelfde is als het overeen zijn met alles wat ik zeg. C. het creëren van een franchise-handboek dat spannender is dan de roman van James Bond, maar dan met minder explosies. Ik zet je voor het blok, dat weet ik.
Ik kan natuurlijk nu niet meer anders kiezen dan antwoord A, maar ik moet wel zeggen dat een handboek die spannender leest dan een roman van James Bond, dat ik die in de praktijk nog nooit ben tegengekomen.
Wat zou dat zijn?
Dat zou een uitdaging zijn voor franchise-organisaties.
Ja. Zou je ook meehelpen kunnen schrijven met zo'n handboek?
Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. En in de praktijk vragen ook veel franchisegevers mij om hun franchise-handboek juridisch te checken.
Oké.
Zeker ook omdat in de franchise-overeenkomst op tal van punten wordt verwezen naar het franchise-handboek. En die twee documenten toch wel communicerende vaten zijn.
Ja, en even voor de leek, een franchise-handboek, dat gaat dan over hoe je met jouw franchise moet omgaan? Of?
Het franchise-handboek bevat tal van richtlijnen, met name over de feitelijke exploitatie van de franchise-vestiging.
Kortom, als de franchisegever rood is, dan mag je niet jouw luifel groen maken.
Dat kan een van de onderdelen zijn van het franchise-handboek.
Oké, dan wil ik ook nog even een beetje op B ingaan. Want je hebt voor A gekozen, toch, of niet?
Dat klopt.
Je hebt nog geen keuze, je hebt voor A gekozen.
Jazeker, volledig voor A.
Ik wil toch nog even een beetje op B overgaan, want dat lijkt me ook een hele belangrijke. Het overtuigen van franchise-nemers dat een overeenstemming niet hetzelfde is als het overeens zijn met alles wat ik zeg. Mm-hmm. Dus een franchisegever die zegt van, ik wil dat jij het zo en zo doet. Mm-hmm. Dat is dus niet altijd zo in een overeenstemming.
De franchise-overeenkomst die zal leidend zijn bij wat partijen hebben afgesproken. Dus als de franchisegever los van die overeenkomst of meer voortbedurend op die franchise-overeenkomst bepaalde instructies geeft, dan hangt het er vanaf wat voor een instructie dat is en of die al dan niet is beschreven in het handboek, maar staat dat daar mogelijk ook niet in. Ja goed, dan zullen partijen daarover in overleg gaan treden. Als dat een goede tip is van de franchisegever, ja, dan doet de franchisenemer er misschien verstandig aan om dat in overweging te nemen. In samenspraak te bekijken of zo'n franchisenemer dat in zijn bedrijfsmodel kan inpassen.
Ja, even over het handboek gesproken. Hè. Ik geef hier een voorbeeld als leek, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat je alles hebt beschreven, zeker jij, je bent expert. Maar dat uiteindelijk toch blijkt dat bijvoorbeeld op het gebied van kleding jongeren binnenkomen met gescheurde broeken, korte rokjes, gymschoenen. En dat zo'n ondernemer toch denkt, zo'n franchisegever toch denkt, ja, dat is eigenlijk niet helemaal de identiteit. Ik wil eigenlijk vanaf nu dat iedereen een uniform gaat dragen. Heeft hij of zij het recht om dat handboek aan te passen? Op het moment dat een franchisegever daarvoor getekend heeft, of franchisenemer daarvoor getekend heeft, om het kledingvrij te doen. En dat bedoel ik niet naakt, maar ik bedoel zonder uniform.
Ja, dat laatste is dan even een nuance. Stel dat er echt een hele duidelijke, expliciete afspraak is gemaakt in de franchiseovereenkomst, dat er het juist een model betreft, vrij van kledingvoorschriften, dan zou dat mogelijk lastig kunnen worden voor die franchisegever. Stel dat het een aanpassing is van alleen een richtlijn in het franchisehandboek van hoe moet worden omgegaan met kledingvoorschriften, dan acht ik die aanpassing van de franchisegever een stuk kansrijker.
Maar dat is een beetje een vrije interpretatie, zoals je het nu eigenlijk zegt. Want de richtlijn is altijd makkelijker in te brengen dan
Een franchisehandboek wordt over het algemeen gezien als een meer dynamisch document.
Dynamisch, dat kan dus altijd wijzigen.
Dat kan wijzigen, maar in principe is het niet zo staat dat ook vaak geformuleerd in veel franchise-overeenkomsten. Niet de bedoeling dat het franchisehandboek in strijd raakt met de franchise-overeenkomst.
Ja, dat snap ik. Ja, duidelijk verhaal. Met al jouw ervaring, wat zijn nou de meest voorkomende juridische conflicten tussen franchisegevers en franchisenemers? En misschien wil ik als een volgvraag stellen, hoe kan je dat eigenlijk voorkomen?
De meest voorkomende conflicten, ja, dan denk ik, als ik denk
aan, geen namen te noemen, hoor.
Welke franchise-conflicten mijn advocatenkantoor in de praktijk behandelt, dan denk ik aan bijvoorbeeld Onenigheid over non-concurrentiebedingen na afloop van de franchise-relatie. Al dan niet de mogelijkheid en de wijze waarop het franchise-nemersbedrijf zou kunnen worden verkocht. Maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van beëindiging van de franchise-relatie.
Ja, die punten hebben we eigenlijk al een beetje behandeld in het voorgesprek, zeg maar, of in het begin van dit gesprek uiteindelijk. Maar ik ben dan toch altijd wel benieuwd welke juridische stappen zo'n franchise-nemer kan ondernemen, zeg maar. Misschien al een beetje behandeld, misschien is het een beetje overbodige vraag geworden. Wat zijn eigenlijk de juridische stappen die zo'n franchise-nemer kan ondernemen als hij ontevreden is over zijn franchisegever? Dus niet eens weg wil,
nee.
Maar hij is gewoon ontevreden.
Ja.
Hij baalt gewoon van.
Ja, hangt er vanaf.
Er was afgesproken dat het broodje inkoop 10 cent zou kosten, maar nu in één keer zegt die franchisegever, ja sorry, maar het kost 15 cent.
Ja, het hangt er sterk vanaf. Wat er aan de hand is en wat de franchise-nemer wil bereiken. En indien een oplossing niet mogelijk blijkt in goed overleg, ja, dan zou ik zeggen dat er grofweg twee opties zijn. Dus ofwel de route naar een brief van de franchise-nemer aan de franchisegever, dat die franchise-nemer aankondigt, ik stop ermee, al dan niet met een beroep op vernietiging, al dan niet met een beroep op opzegging, al dan niet met een beroep op ontbinding van de franchise-overeenkomst. En dat vervolgens iedereen het erbij laat zitten, ook de franchisegever, komt voor in de praktijk. En via die wijze zouden zij dan met gesloten beurzen uit elkaar kunnen gaan. Maar goed, er kleven risico's aan om het op die wijze te doen. Want dan is er op voorhand geen zekerheid dat de ander daar zomaar mee akkoord is en het er daadwerkelijk bij laat zitten. Andere optie zou ik zeggen is dat een van partijen het er dus niet bij laat zitten en dat er een rechtszaak volgt.
Ja, een duidelijk verhaal. We hebben er al net een klein beetje aangetipt. Hè? De adviezen die jij geeft aan ondernemers die een franchise willen starten of willen uitbreiden. Maar ik wil hem eigenlijk anders formuleren. Hoe kan een franchisegever een sterke en juridisch waterdicht franchiseformule opzetten? Maar een sterk juridisch waterdicht lijkt mij heel moeilijk.
Ja.
Is het eigenlijk wel mogelijk, is de vraag.
Ja, nou, zoals we eerder al zeiden, iedere franchiseformule, iedere sector is anders. De ene formule is de andere niet. Voor een foodformule gelden totaal andere aandachtspunten dan bijvoorbeeld een makelaarsformule, sportschoolformule, een meubel- of badkamerzaakformule. Ten eerste zou ik zeggen, is het zaak per formule te weten wat en waarom die formule belangrijk is. De een hecht misschien veel waarde aan flexibeler korte contracten, de ander aan langlopende contracten. Er is niet één waterdicht model. Wel moet uiteraard met de wet franchise rekening worden gehouden, maar dat gaat voor een belangrijk deel ook over hoe de franchisegever acteert, zoals gedurende de precontractuele fase en tijdens de looptijd. Dat franchisecontract.
Die pre-contractuele fase, dat wil ik even met je uitdiepen. Is dat dan die 4 weken waarin men nog kan nadenken? Of ja. Is het daarvoor nog eigenlijk? Want daarvoor heeft men getekend. Dus
die pre-contractuele fase kan langer zijn dan 4 weken. Maar die is tenminste 4 weken vanaf het moment dat de franchisegever alle in de wet omschreven informatie in stukken heeft verstrekt.
Duidelijk.
Ja, en ten aanzien van jouw vraag over. Dat mogelijk waterdichte contract of dat die mogelijk sterke formule. Ja, ik zou ten tweede, maar dat is meer in het algemeen, bij een sterke formule zeer denken aan een organisatie die zowel op de korte en lange termijn echt van toegevoegde waarde kan zijn voor de franchise-nemers. Onder meer ten aanzien van een sterke formulenaam, sterke marketingmix, waardevolle know-how, inkoop van goede producten, eventueel zelfs juiste software, CRM-systeem, maar ook de wijze van verkoop, eventueel het assortiment of het dienstenpakket van de formule. Ja, en niet in de laatste plaats een ver verdienmodel, ook voor de franchise-nemers.
Ja. En op al die gebieden adviseer jij?
Zeker, maar al die gebieden die komen terug in die franchise-overeenkomst. En omdat ze in die franchise-overeenkomst staan, komen ze voor een groot deel ook al terug in die pre-contractuele fase. Bijvoorbeeld in een PID, PIT-document.
Ja, dat maakt wel een heel groot verschil natuurlijk of je alles bij jouw franchisegever moet inkopen. Of dat je ook nog zijn boekhoudsysteem moet volgen. Of je zijn CRM-systeem moet volgen. Ik heb al een aantal podcasts gemaakt. Ik merk dat de ene franchisegever dat niet heeft.
Ja.
En de andere franchisegever wel. Dus het maakt natuurlijk wel een heel groot verschil. En ik denk uiteindelijk ook een groot juridisch verschil.
Een groot juridisch verschil kan. Om terug te komen op de vraag, wat is een sterke formule? En waar heeft een franchisenemer behoefte aan? Ja goed, dat kan verschillen zelfs per franchisenemer. waarom die voor een bepaalde formule kiest. En specifieke mix, ja, dat kan het succes bepalen van een formule.
Ja, dus we hebben het gehad over hamburgerketens, sportzaken, laten we die twee dingen even noemen. Is het zo dat alle hamburgerketens een bepaald contract hebben wat totaal niet past bij sportzaken, of overlapt dat? Kan het elkaar overlappen?
Daar kan zeker een bepaalde overlap in zitten, ja zeker.
Dus niet bij een hamburgerketen moet je dat contract hebben en bij een sportzaak moet je dat contract hebben?
Nee.
Het hangt gewoon echt wat die franchisegever wil.
Het hangt er mede vanaf wat die franchisegever wil. En ja, het zit hem altijd net in de details. Wat de daadwerkelijke afspraken zijn binnen een bepaalde franchiseformule.
Ja, ik vind het een mooie uitleg wat je net hebt gegeven. Je hebt heel duidelijk uitgelegd wat de tips zijn voor franchisegevers, hè, om een goede formule te starten, zeg maar. Mm-hmm. Heb jij nou ook goede tips voor franchise-nemers die in een formule stappen?
Ja, vele tips. Daar heb ik in het verleden al de nodige artikelen en blogs ook aan gewijd. Een franchise-nemer die doet er zeer verstandig aan om over tal van zaken na te denken. Heeft ook een onderzoeksplicht op basis van de wet. En dan zou ik zeggen, ja, denk onder meer aan een check of alle precontractuele informatie is ontvangen, waar de franchise-nemer volgens de wet franchise recht op heeft, en of inzage in het handboek mogelijk is, hè, zodat je weet waar begin ik aan, waar teken ik voor. Maar ook om onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden binnen een bepaalde franchise-formule en binnen een bepaalde branche of sector en naar lokale concurrenten. Maar bijvoorbeeld ook, wat is de gewenste rechtsvorm? Hè? Begint iemand met een eenmanszaak, een VOF, begint iemand met een BV? En hoe zit het met eventuele privé-aansprakelijkheid? Zelfs als iemand met een BV-franchise-onderneming exploiteert, kan het toch zijn dat er bepaling in de franchise-overeenkomst voorkomt over hoofdelijke aansprakelijkheid. Verder, ja, ik zou zeggen, bekijk altijd, is het rayon of is dat vestigingsgebied dat je toegekend krijgt, is dat exclusief? Hè? Of kan je door bijvoorbeeld de franchise-formule worden beconcurreerd in dat rayon? Welke begeleiding en overlegmogelijkheden biedt een bepaalde franchise-formule? Hoe zit het met het non-concurrentiebeding, het relatiebeding? Hoe zit het met formulewijzigingen, instemmingsrechten van de franchise-nemers?
Concurrentiebeding snap ik wel, want dat is het beding tussen tussen concurrenten, zeg maar. Wat is precies een relatiebeding?
Een relatiebeding, dat gaat over, dat ziet met name op de periode na afloop van de franchise-overeenkomst, en kan bijvoorbeeld gaan over het nog een bepaalde periode niet mogen contacteren van bijvoorbeeld oud-klanten en of andere oud-relaties van de franchise-formule.
Juist.
Zeer belangrijk onderwerp, zeker als iemand als franchise-nemer misschien plannen heeft om na zijn franchise-avontuur onder eigen naam verder te gaan in hetzelfde gebied, in dezelfde branche, en misschien nog wel contacten wil onderhouden met die oud-klanten van hem.
Van McDonald's naar McDonald's.
Ja, wie weet. Ja, en verder zou ik denken aan als kandidaat franchise-nemer ook goed nadenken over de mogelijke de mogelijkheden van tussentijdse beëindiging. Hoe zit het met verlenging van een contract? Hè? Je gaat toch een paar jaar knallen, investeren, en kun je dat dan na die 5 jaar ook daadwerkelijk voortzetten? Ja, het is altijd van groot belang, al op het moment dat de overeenkomst wordt getekend, te doorgronden hoe een mogelijke bedrijfsverkoop, al lijkt dat nog ontzettend ver weg, en hoe een goodwill-regeling in de praktijk zal uitpakken.
Goodwill bedoelen we?
Goodwill, dat gaat over de waarde die een franchise-nemer heeft gecreëerd door arbeid te verrichten, door tijd en energie in die zaak te steken en investeringen te doen. En dat toekomstig potentieel dat is opgebouwd, ja, dat is de goodwill.
Klantenkring.
Kan zijn in de vorm van een klantenkring waar een waarde aan gekoppeld kan worden. Ja, en zoals gezegd, het is van tevoren, dus op het moment dat je de franchise-overeenkomst tekent, echt van belang om te doorgronden hoe die goodwill-vergoeding wordt berekend.
Het zijn twee enorm verschillende uitgangspunten. Mm-hmm. Het lijkt mij aan de ene kant uitdagend, maar aan de andere kant ook zo verwarrend. Je zit 's ochtends om 10 uur met een franchisegever, dan moet je zeggen van nou, timmer alles dicht. En 's middags zit je met de franchise-nemer en dan moet je weer opzeggen van nou, let op dat niet alles is dichtgetimmerd, want is dat niet enorm verwarrend ook?
Verwarrend ervaar ik het niet, uitdagend zeker. En het is gewoon ongelooflijk boeiend om mensen bij het bedrijfsmodel van franchising te helpen, mee te denken en oplossingen te bedenken voor de problemen en vraagstukken die ze hebben.
Duidelijk. Afsluitend, hè, een beetje een vraag. Inzake die wet franchise, hè, kan jij je voorstellen dat er in de toekomst nog wat wordt toegevoegd? Of bijvoorbeeld wat wordt afgehaald of een U-bochtje wordt gezocht?
Wat ik mij met name ten aanzien van die wet franchise zou kunnen voorstellen, is dat er ook binnen die wet een regeling over opzegging en of ontbinding van contracten wordt opgenomen. Zo kennen we dat al jarenlang, bijvoorbeeld op het terrein van arbeidscontracten of huurcontracten. Maar voor franchisecontracten is een dergelijke wettelijke opzeg- of ontbindingsregeling er nog niet.
Duidelijk verhaal. Laatste vraag, ene laatste vraag. Als ik jou bel, ik heb een sportzaak net ook al als voorbeeld gegeven, gaat dan de meter bij jou gelijk lopen? Want dat is vaak bij advocaten wel het geval.
Als iemand mij belt voor om te bespreken of een nieuwe zaak bij mijn kantoor kan worden aangebracht, dan in dat telefoongesprek gaat niet meteen de meter lopen.
Duidelijk verhaal. Volgens mij hebben we alles besproken. Ik ben ontzettend tevreden mee. Ik wil je bedanken voor de uitnodiging en voor de heerlijke koffie die ik tot nu toe heb gehad. Misschien krijg ik zo meteen nog een bakje. Wil je nog ergens op terugkomen? Wil je nog iets zeggen? Iets toevoegen?
Ik wil jou van harte bedanken voor jouw komst. En fijn om dit gesprek zo te kunnen voeren.
Dan wil ik ook jou nogmaals bedanken. Ik wil alle luisteraars bedanken. En als je dit gesprek op woensdagmiddag luistert en je moet zometeen gaan voetballen, dan wens ik je heel veel succes. En als het een wedstrijd is, dan hoop ik dat je ook wint. Luister je dit gesprek op zondagochtend en ben je ontzettend brak, dan zou ik zeggen, drink volgende keer niet zoveel. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.